Goedenavond. Fijn om bij jullie te zijn vanavond en samen het woord te mogen openen. Ik dacht even bij dit lied, kunnen we het ook vol overgave zingen op het moment dat wij in dezelfde situatie zouden zijn als onze broeders en zusters in de Oekraïne. Al is mijn weg soms ruw en steil, toch is er blijdschap in mijn hart. Ja, dan komt het wel even heel dichtbij. Ik was onder de indruk van een filmpje van gelovigen in de metro, in de metro ondergrondse, die daar met elkaar stonden te zingen tot lof en tot eer van God. Maar als je zo de beelden ziet, het is hartverscheurend. Ik zie daar een mooi gezinnetje zitten. Dan moet je zo even voorstellen dat vader brengt vrouw en kinderen even naar de grens. En moet daar dan afscheid nemen, want hij moet terug naar het front en weet niet of hij zijn vrouw en kinderen weer terug zal zien. Hartverscheurend. Hoe moeten we ook deze situatie weer duiden, ook profetisch? Ik weet niet of u het laatste nieuws hebt gehoord, maar dat Poetin ook al gedreigd heeft met de nucleaire wapens. Dus waar gaat het heen? De een zegt, ja, dat is symbolisch. Maar een kat in het nauw, kennen we, dat spreekwoord, een kat in het nauw die kan rare sprongen maken. En inderdaad ook zijn invloed in Syrië en de dreiging naar Israël toe. Terecht werd al even de opmerking gemaakt over Ezechiël 38, 39, dat er een dreiging zal zijn vanuit het noorden. En Rusland, Syrië, Turkije. Ja, aan die landen moeten we dan een beetje denken, in die richting. Er worden andere namen genoemd, hè, Gog en Magog. Maar zo zien we... Ja, dat eigenlijk, we zijn nog maar net een beetje bekomen. Of tenminste de coronapandemie die begint een beetje uit te doven. En het volgende dient zich alweer aan. Weeën. Zijn het voorweeën? Zijn het de weeën? Nou, we weten in ieder geval dat we in een hele bijzondere tijd leven. We hebben een oude zuster in onze gemeente. Die is onlangs 80 geworden. En die zei van, ik vind het zo bijzonder dat ik dit nog mag meemaken. Daarmee gaf ze eigenlijk aan van, ik geloof dat de Heer Jezus heel spoedig gaat komen. Goed, vanavond, u mag wel vast opzoeken, Genesis hoofdstuk 6 vanaf vers 5. Ik vond het wel heel toepasselijk, de Bijbel en het dierenrijk. Want u weet misschien... Dat ik met een serie hier bezig ben over de verbonden in de Bijbel. En vanavond gaat het over het verbond met Noach. Genesis 6, vers 5. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Voordat ik dat ga lezen met u, gaan we eerst even over dingen nadenken. Dus ik ga een korte inleiding houden voordat we dit met elkaar gaan lezen. Het verhaal van Noach en zijn gezin. De zondvloed, de ark, de dieren. Nou, dat is een verhaal wat de kinderen vast kennen. Noach en de ark. Want het ontbreekt natuurlijk op geen zondagschool. Het ontbreekt niet in een kinderbijbel. Want het is natuurlijk een pracht van een verhaal. Het is een geschiedkundig verhaal over... Een geschiedkundig verhaal in de zin van het is iets dat echt is gebeurd. Maar het is een verhaal dat gaat over oordeel. Dan klinkt dat niet direct aantrekkelijk. Maar het is ook het verhaal over Gods trouw, over hoop en redding. Een heel bekend verhaal, maar hoe past dat nou in de rode draad door de Bijbel heen? Want dat is eigenlijk mijn doel met deze serie over de verbonden. Dat we als het ware steeds meer stukje voor stukje de rode draad door de Bijbel heen gaan ontdekken. Het verhaal van Noach, zullen we straks zien, heeft ook een parallel met het volk Israël. Het volk Israël dat later zal ontstaan. Het heeft een parallel met Israël in die zin... Dat Israël ook een moment van oordeel zal kennen, maar ook juist dat moment van Gods trouw en van Gods herstel. We zullen straks zien dat in bepaalde opzichten Noach en de ark enerzijds het beeld zijn of al een type zijn van de Heer Jezus Christus en zijn werk, zijn verlossingswerk. En anderzijds zullen we ook zien dat de zondvloed en Gods redding van een rest ook een beeld is weer van Israël in de eindtijd. In de eindtijdrede van de Heer Jezus in Matthäus 24, en die heb ik ook al eens een keer behandeld hier Matthäus 24, 25, 26. In de eindtijdrede van de Heer Jezus in Matthäus 24, en ik heb dat toen helemaal gezet in de Joodse context, daar staat immers dat het tegen de tijd van het einde zal zijn als in de dagen van Noach. Laten we even vanaf het begin de rode draad weer oppakken. Even heel kort een herhaling. Ik heb in deze serie de eerste keer gesproken over de schepping. Bereshit bara Elohim. Misschien kunt u het zich nog herinneren. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En hij heeft de mens daar als kunstwerk gevormd om hem hier op aarde te vertegenwoordigen. De mens als kunstwerk. Ik weet nog dat wij 2 jaar geleden in een openluchtsamenkomst waren in Duitsland, vlak over de grens. En daar werd een Duits kinderliedje gezongen. En daar zongen ze, du bist Gottes Meisterstück. Je bent Gods meesterwerk. Hij heeft de mens als een kunstwerk gevormd om hem hier op aarde te vertegenwoordigen. En dat gaat alleen goed zolang de mens leeft in afhankelijkheid van hem. De kern van de zonde, van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, is dat zij juist daar op dat moment die afhankelijkheid van God hebben opgegeven. De zonde is dat de mens het doel mist om te zijn in de tegenwoordigheid, in Gods nabijheid en leven in aan zijn afhankelijkheid. En het is die zonde die scheiding brengt tussen God en mens met alle gevolgen van dien. Vanaf dat moment moet de mens vanuit zichzelf in eigen kracht bewust kiezen voor het goede, of in eigen kracht moet de mens zich bewust afkeren van het kwade. En dat gaat direct, in de Bijbel gaat dat al mis. Kain keert zich niet bewust af van het kwade als hij zijn broer Abel vermoordt. Al in Genesis 6 lees je hoe het wat de gehele mensheid betreft misgaat. Genesis 6, vers 1 tot en met 4... gaat over Gods zonen, gaat over engelen die gemeenschap hebben met vrouwen en dat er dan reuzen zijn op aarde. Maar qua uitleg zijn hier allerlei gedachten over. Daar zal ik vanavond niet verder op ingaan, ik kan misschien nog wel eens een keer een andere keer. Het is wel heel boeiend om daar eens een keer bij stil te staan. Maar vanaf vers 5... daar wordt de kern van het probleem aangegeven en zien we de reden voor de zondvloed. En daar gaan we lezen, Genesis 6 vanaf vers 5. Genesis 6 vanaf vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Tot zover. We zien een corrupte wereld. De slechtheid, de boosheid van de mens was veel, staat hier. In de oorspronkelijke Statenvertaling, daar staat dat die boosheid menigvuldig was. Die boosheid die vermenigvuldigde zich. Die nam alleen maar toe. En de eerste mens, die kreeg de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Nu gebeurde dat al hier in Genesis 6. Gebeurde dat al buiten de kaders, buiten de omheining van het huwelijk zoals God dat heeft ingesteld tussen man en vrouw. dat vermenigvuldigen, dat wordt hier betrokken op de slechtheid van de mens. In zijn hart, hebben we in vers 5 gelezen, in zijn hart vormen zich gedachtespinsels. En het is wel opvallend dat vormen van die gedachtespinsels hier in relatie staat dus, kijk maar in die eerste 4 versen, in relatie tot seksualiteit. Laatst las ik een artikel waarin staat dat 8 op de 10 mannen op enige vorm last heeft van verslaving op het gebied van pornografie. Door het zien van bepaalde beelden vormen zich gedachtespinsels, fantasieën. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan staat er in Genesis 6 vers 6, toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde hem in zijn hart. Het berouwde de Heere. Dat berouw heeft de betekenis van smart. Het heeft de betekenis van gewond zijn. Het heeft de betekenis van een hele diepe pijn hebben. Als God tegen Adam zegt, waar ben je? Dan klinkt daar ook die diepe pijn van het verwond zijn, dat klinkt daarin door. Het is niet alleen maar het verwijt van waar ben je, nee, het is de diepe pijn van hem. God is hem kwijt. Ja, hij weet wel waar die is, maar de verbinding is verbroken. Misschien echoot die vraag van God door in je hart. Waar ben je? Door je gedachtespinsels, je fantasieën, de weg kwijt en van God los. Waar ben je? De diepe pijn en de smart van God, die klinkt daarin door. Vers 11, maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. De aarde was vol met, en dan staat daar in het Hebreeuws, Hamas. We kennen allemaal de Hamas-strijders uit de Gazastrook die vol geweldenarij zitten. Maar kijk ook vandaag dan maar naar de situatie in de Oekraïne. Hamas strijdt. Maar hier blijkt dat het in het hart van de mensheid zit. Het zit niet alleen in het hart van Poetin, maar het is iets wat zit in het hart van de mensheid. Een verdorven aarde vol met geweld. Het verwond God de Schepper. Hij heeft er diepe pijn over en het berouwde hem. De vorige keer, toen heb ik gezegd dat er maar 1 oplossing is. En die oplossing die is tweeledig. Ten eerste, de vijand die moet worden verslagen. En ten tweede, de mens moet sterven. Nou, misschien klinkt dat heel tegenstrijdig. De vijand moet worden verslagen en de mens, de mensheid, wij als mens, we moeten sterven. En je kunt hier in Genesis 6 kun je zien wie er zit achter die slechtheid. Hier zijn het Gods zonen, engelen, die hun oorsprong ontrouw zijn geworden, die bij vrouwen zijn ingegaan. Dat zijn die gevallen engelen, en gevallen engelen behoren de gevallen engel Satan toe. De vijand, die moet worden verslagen. Maar ook de mens is zelf de vijand. Want de mens leeft immers in vijandschap tegenover God. En de mens moet sterven. Maar dat gebeurt hier dan in Genesis 6, gebeurt dat letterlijk door de zondvloed. Maar met 1 man en zijn gezin gaat de Heere God verder. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En Noach krijgt de opdracht in vers 14, maak voor uzelf een ark. Nou, even tot zover het verhaal van Noach en de ark. En welke parallel zouden we nu kunnen trekken met het volk Israël? Een volk dat later, dus na deze zondvloed zal ontstaan. In geestelijke zin zou je kunnen zeggen dat het volk Israël is geschapen naar het beeld van God. Want zij zijn geroepen om God te vertegenwoordigen hier op aarde. Wat in Adam is misgegaan, wil de Heere God later in zijn volk gaan herstellen. Als je echter de geschiedenis van dit volk kent, en dat lees je bijvoorbeeld in Richteren, in Samuel, in Koningen, in Kronieken en ook in de profeten, dan zie je iedere keer weer dat het volk ontrouw wordt aan God. Dan volgt het berouw en dan begint God weer opnieuw. En zo zie je een steeds weer herhalend proces. En die ontrouw die wordt op een gegeven moment zo groot dat de Heere God ingrijpt en dat hij een buitenlandse heerser als een instrument, als een dienstknecht gebruikt, Nebukadnezar. Er wordt het volk weggevoerd in ballingschap en het is niet een uitroeiing van de mens en de vernietiging van de aarde zoals bij de zondvloed, want dat kon immers niet, want God had beloofd dat zal nooit weer gebeuren. God heeft immers in het verbond met Noach beloofd dat zo'n zondvloed die de hele aarde vernietigt, dat die niet weer zou plaatsvinden. Maar het is wel steeds weer een situatie van dreiging bij het volk Israël, steeds daarna van wegvoering en ook van vervolging eigenlijk door de hele geschiedenis heen. Ze vertrouwen niet op God en ze maken het geschapen zijn naar Gods beeld niet waar. Geen zondvloed meer, maar de Bijbel die spreekt op een gegeven moment wel van een tijd van Jacob's benauwdheid in de toekomst. Daniël 12 vers 1 zegt, het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is, sinds er een volk geweest is tot op die tijd. In Jeremia 30 vers 7 hetzelfde, wee, want die dag is groot en er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Het is een tijd van benauwdheid voor Israël. Er zal een tijd van verdrukking zal aanbreken. Geen zondvloed, maar wel een tijd van verdrukking. In Zacharia 13 vers 8 staat naar aanleiding van een eindstrijd die in Israël zal plaatsvinden het volgende. In heel het land, spreekt de Heer, zal 2/3 worden uitgeroeid en ontkomen. Slechts een derde deel zal worden gespaard. Nu heb ik de eerste twee versen van Daniël 12 niet helemaal gelezen, maar slechts een deel daarvan. En wat Zacharia 13 vers 8 betreft, heb ik niet verder gelezen. Maar wat daar staat is zo belangrijk. Daniël 12 vers 1 zal ik nu in zijn geheel lezen. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals die er niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Maar, er is een maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Zoals Noach ontkwam, zo zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Er zal een ontkomen zijn, maar er is een voorwaarde. Opgeschreven staan in het boek. In het Jodendom was men al heel vroeg bekend met het feit dat er een soort hemelse boekhouding is. Dat spreekt mij enorm aan, ik ben vroeger nog ooit nog boekhouder geweest. Maar dat schijnt dus een gedachte te zijn in het Jodendom, dat er dus een hemelse boekhouding is. Dat er een boekhouding bijgehouden wordt. En de traditie leert dat op de grote verzoendag, Yom Kippur, de hemelse rol, het boek des levens, wordt geopend. In het Hebreeuws Sefer Chaim. Het boek der levenden. En men werd daar dan voor een jaar lang ingeschreven op de rol, op voorwaarde dat er reiniging van zonde had plaatsgevonden. De verzoening vindt plaats door een dieroffer dat door de hoge priester werd gebracht. De brief aan de Hebreeën die zegt dat Yeshua de hoge priester is, die voor ons het heiligdom is binnengegaan om voor ons verzoening te doen. En hij is tevens zelf het offer. Voorwaarden, opgeschreven staan in het boek des levens. Niet door een offer dat ieder jaar weer moet worden gebracht en ieder jaar maar weer opnieuw ingeschreven worden. Maar het is een eenmalig offer geweest dat voldoende is en dat leven brengt. En dan Jeremia 30 vers 7, wee, want die dag is groot. Er is geen als hij, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob en toch zal hij daaruit verlost worden. En dan lees je hetzelfde, die verlossing. Het is niet alleen een boodschap van oordeel, maar ook een boodschap van Gods trouw voor zijn volk en een Gods boodschap van het volk zal verlost worden. En dan staat er in vers 9 dat ze de Heere zullen dienen en dat hij een vernietigend einde zal maken aan de heidenvolken. En dan nog Zacharia 13 vers 8 en dan lezen we vers 9 daarbij. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. 1/3 ervan zal overblijven. Precies hetzelfde wat we ook lazen in Zacharia. En dan zegt hij, maar ik zal dat 1/3 deel zal ik in het vuur brengen. En ik zal het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk en zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Wat doet dit met ons als we dit lezen? Als ik al denk aan de situatie in Oekraïne, dan raakt me dat zo diep. En we waren vanmiddag nog even bij vrienden en toen zei ik ook van, je zit na te denken over wat kun je doen. En natuurlijk, we kunnen bidden. Maar wat zouden we ook heel praktisch kunnen doen? Maar het volk Israël is in ieder geval wat mij betreft nog weer van een andere orde. Het is Gods volk. Wij begrijpen niet altijd hoe Gods wegen zijn. 2/3 uitgeroeid, 1/3 zal, een rest zal overblijven. Heren, dat is de weg die zij moeten gaan. Weet je, het zal een tijd van verdrukking zijn, maar er is een doel met die verdrukking. Er is een doel om ze nog één keer wakker te schudden. God wil zijn volk verlossen. Hij wil ze verzamelen als een hen, of als een hen de kuikens verzamelt. Hè? Matthäus 23. Dat is zijn diepe verlangen. En dan zal er een rest zijn, een rest die behouden zal worden. We zien nu in Israël dat nog maar een hele kleine minderheid religieus is. En een nog veel kleinere minderheid die Jezus als de Messias aanvaardt. Wat heeft dit volk nodig? Wat heeft Gods volk nodig. Weet je, ik begrijp heel goed dat we aan de ene kant wat voorzichtigheid moeten betrachten en bescheidenheid is op zijn plaats als wij Gods volk zouden zeggen wat zij nodig hebben. En dan bedoel ik de verkondiging van de Heer Jezus als de Messias. Weet je, de rol van de kerk, die is naar Israël in de geschiedenis geen beste geweest. Maar aan de andere kant is het zo dat wij ook niet zeggen wat Gods volk nodig heeft. Maar God zegt in zijn woord wat zijn volk nodig heeft. Opdat zij geschreven mogen zijn in het boek des levens, het boek des levens van het Lam. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die boodschap, dat is een boodschap van hoop, van redding en van herstel. Maar daar is dus een voorwaarde aan verbonden. En dat brengt ons dan bij de geestelijke betekenis van de ark. Toen Noach zei, God maak voor, toen Noach, tegen Noach zei God, maak voor uzelf een ark. En het woord dat daarvoor ark wordt gebruikt, heeft de betekenis van een kist. Noach, maak voor jezelf een kist. Voor het biezen mandje van Mozes wordt hetzelfde woord gebruikt. In omvang natuurlijk twee totaal verschillende kisten, maar ze hebben dezelfde betekenis. En ze gaan allebei het water in om gered te worden. Het is als het ware een doodskist. Je laat het oude achter je en je vaart naar het nieuwe. Het is een beeld van sterven en nieuw leven. De boodschap voor Gods volk is, en het geldt voor ons, dat je opnieuw geboren moet worden. Dat is ook wat de Heer Jezus leert aan Nicodemus. Tenzij iemand wederom geboren wordt, zal hij het koninkrijk van God niet zien. En om tot die nieuwe geboorte te komen, zul je eerst moeten sterven. In Genesis 7 vers 1, daar staat, daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Er staat in de grondtekst, staat niet ga in de ark, maar kom in de ark. De Heer Jezus zegt niet ga naar mij toe, maar kom naar mij toe. De Heere God nodigt uit. Kom in deze doodskist. Sterf aan jezelf. Sterf aan jezelf gekozen weg. Je onafhankelijkheid van God. En je zult nieuw leven ontvangen. Kom in deze tavat. Kom in deze kist. Het woord tavat betekent ook woord. Noach moest met zijn gezin in die doodskist door het water heen naar die nieuwe wereld. Maar in die kist gaan betekent ook ingaan in het woord. Opnieuw geboren worden door het waterbad van het woord. Wie is het woord? Nou ja, lees maar Johannes 1. Waar het gaat over het woord dat vlees geworden is, de Heer Jezus Christus. Ook Gods volk moet het woord ingaan. Ook voor hen is de Heer Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven. Alleen in hem is redding en eeuwig leven. En waar wordt dit woord, waar wordt Jezus de Messias geopenbaard? Juist in het woord van God. Ingaan in het woord, ingaan in de Heer Jezus Christus. Geschreven staan in het boek. Geschreven staan in het boek des levens. Die ark die wordt ingesmeerd van binnen en van buiten met pek. Het Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt voor pek, dat betekent ook losgeld of zoenprijs. Het Hebreeuwse woord wat daar staat is verwant met Kippoer. En wat we kennen van Yom Kippoer, van de grote verzoendag. Ik zei net dat op die dag, volgens de overlevering, de hemelse rol, het boek des levens werd geopend. Kippoer betekent verzoening. Noach werd gered in het woord. Hij werd gered in de verzoening van God. Het is een binnengaan in Gods aanwezigheid door het aanbod van zijn verzoening, door het woord, door de Messias, door de Heer Jezus Christus. Daarom is de ark een beeld van Christus, een voorafbeelding. In 1 Petrus 3 vers 20 en 21, daar wordt dit hele gebeuren, de zondvloed door het water heen, wordt vergeleken met de doop. Je gaat in de doodskist, met pek bestreken, de kist van de verzoening. Je sterft, je gaat door het water heen en komt terecht in een volledig nieuwe situatie. Nieuw leven, opnieuw geboren worden. En dat is ook precies wat je uitdrukt in de doop. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Met Christus gestorven, gestorven aan je oude ik, en met hem weer opstaan in nieuw leven. De zondvloed drukt ook iets uit van verdrukking in de toekomst. De tijd dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Een wereld waar de boosheid zich vermenigvuldigt en waar een tijd van grote verdrukking zal aanbreken. Maar zoals Noach en zijn gezin worden behouden, zo zal ook gans Israël behouden worden, lezen we in Romeinen 11 vers 26. Dat betekent niet dat iedereen die nu tot Israël behoort automatisch behouden is, dat het automatisch allemaal wel goed komt. Ze zullen moeten ingaan in het woord. God ging Noach en de zijnen en de dieren voor en zei, kom binnen. En zo is ook zijn roep naar zijn volk, kom binnen. Zo zal hij ook zijn volk voorgaan. De Bijbel die is er zo duidelijk over dat God zelf het initiatief zal nemen tot herstel van zijn volk. En daarmee is er hoop voor zijn volk. Lees maar mee in Ezechiël 36, vers 24 tot 28. Daar zien we heel duidelijk dat het initiatief bij hem ligt, dat er hoop is voor zijn volk en dat hij het zal doen. Ik zal u, Ezechiël 36, vers 24, ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen en dan zal ik u naar uw land brengen. Vandaag in het nieuws hoorde ik 200.000 Joden in de Oekraïne zijn welkom in Israël. Bijzondere tijden leven we toch. Het is wel zo dat ik de terugkeer van het volk Israël op dit moment wel zie als een voorvervulling. Want we zullen zometeen ook lezen dat met de uiteindelijke vervulling van de terugkeer van het volk Israël twee dingen gepaard gaan. Namelijk ten eerste de bekering van het volk en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En u zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Wat een geweldige belofte voor Gods volk. Dit is hun hoop. Deze rest uit het volk die dit zullen meemaken, die zullen op dat moment gans Israël zijn. Als de zondvloed voorbij is en Noach en de zijnen naar buiten gaan, sluit God een eenzijdig verbond met Noach. Het is niet als ik dit dan jij dat, maar de Heere God geeft eenzijdig, geeft die belofte. En je kunt die belofte kun je lezen in Genesis 8 en 9. In Genesis 8 vers 22 staat dat de seizoenen op aarde niet zullen ophouden. En als God in 9 vers 1 Noach en zijn zonen zegent, dan zegt hij tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. En precies hetzelfde wat hij eerst zei tegen de eerste mens. Een nieuw begin. Een opdracht die nooit is ingetrokken. Verder kreeg Noach mee dat hij alles mag eten, alleen niet vlees waar nog leven in is, waar nog bloed in is. En God benadrukt dat het nemen van een mensenleven bestraft zal worden met het nemen van het leven van de ander. Dus een moord wordt heel zwaar aangetild. Waarom? Omdat het gaat om de mens geschapen naar Gods beeld. En van wat Gods evenbeeld is, mag je nooit het leven nemen. En nadat God dit helemaal uiteen heeft gezet, dan heeft in Genesis 9 vers 1 tot en met 7 het volgende te zeggen over het verbond met Noach. We lezen vanaf vers 8, Genesis 9 vers 8. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En de Heere God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Dit is een verbond met alle vlees dat op de aarde is. Een verbond dat nooit is ingetrokken. Een verbond dat dus ook geldt voor zijn volk, hè, dat hierna dan op een gegeven moment zal ontstaan. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. En elke keer als de boog aan de wolken staat, dan gedenkt de Heere God, gedenkt zijn verbond. Noach, zijn naam betekent trooster. Nou, wie wordt in de Bijbel trooster genoemd? Ik hoor twee verschillende dingen. Ik hoor de Heilige Geest en de Heer Jezus. En het is allebei goed natuurlijk, want de Heilige Geest is de andere trooster. Ja, die wordt die andere trooster genoemd. En ander, omdat de Heer Jezus de trooster is. De oorspronkelijke trooster is de Heer Jezus Christus. Noach betekent ook rust. Zoals God zegt, kom en ga in de ark. Zo zegt de Heer Jezus, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En als Noach uit de ark komt, dan bouwt hij een altaar, en dan staat er dat de Heer de aangename geur ruikt. Een aangename geur, je kunt het ook vertalen met een rustgevende, een kalmerende, een sussende geur. In Gods hart was er onrust. Een diepe pijn over de slechtheid van de mens die vermeerderde. En hier is het moment dat hij eer ontvangt van de mens. De mens die hem verheerlijkt met een offer op een gereinigde aarde. In Efeze 5 vers 2 staat dat Christus ons lief heeft gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave, een slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Zie je hier Noach als een type van de Heer Jezus, als een voorafbeelding van de Heer Jezus Christus? Het verbond met Noach. We zien in hem een voorafbeelding van de Heer Jezus. In het hele gebeuren van de zondvloed zien we ook een voorafbeelding van Jacob's benauwdheid, de benauwdheid van Israël. Maar er is hoop voor het volk en die hoop is Jezus de Messias. Kom tot mij, kom en ga in die ark met pek bestreken, het beeld van de verzoening. Er is verzoening mogelijk voor Gods volk. Er is hoop voor hen. En er zal een moment zijn, zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, dat de Heer Jezus zich bekend zal maken aan zijn volk. Dat gebeurt nu al gedeeltelijk. Er is wel een bedekking, maar die bedekking, staat heel duidelijk, is gedeeltelijk. En die is tijdelijk. De groep die de Heer Jezus als Messias erkent, die neemt toe. En laat het ons gebed zijn dat zij tot de trooster zullen komen. Dat ze hun heil van hem zullen verwachten. Dat ze in hem, in Christus, rust mogen ontvangen. Dat de overtuiging mag komen dat zij zelf niet een offer met een aangename geur kunnen brengen. Dat de wet en de geboden dat ook niet kunnen. Maar dat het offer van de Heer Jezus Christus die liefelijke geur is. En dat we vanuit het kennen van Hem de wet in ons hart wordt gelegd. En we door de Geest Gods zullen doen wat God behaagt. Een belofte die aan Gods volk is gedaan, zoals we gelezen hebben in Ezechiël 36. Ik zal mijn geest in hun binnenste geven. Ik zal maken dat ze in mijn verordeningen wandelen. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wat geweldige belofte. En Yahweh Elohim, die doet wat hij zegt. Ben jij al binnengegaan? Ben je al ingegaan op de uitnodiging van de Heer Jezus, die zegt, kom tot mij. Misschien zul je denken van, ja, waarom stel je dat nou zo'n vraag in de kerk? Zal je zeggen waarom? Afgelopen week bezochten wij een vrouw van in de 70, die al haar hele leven in de kerk komt, waarvan een heel groot gedeelte bij ons in de gemeente. En toen we vroegen aan haar of ze zekerheid van eeuwig leven heeft, toen was er heel veel onzekerheid. Ze geloofde wel dat de Heer Jezus voor onze zonde is gestorven. Maar is het dan ook voor mij, was haar vraag. Jarenlang al in de kerk. En toch die vraag van, is het dan ook voor mij? Het had ook wel met heel veel afwijzing in het verleden te maken. Maar toch, en hebben we met haar mijn dooptekst gelezen. En dat is Romeinen 10 vers 9. Daar staat, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. En we vroegen aan haar, heb je ooit dat al eens gedaan, gewoon hardop naar de Heere God beleden, gezegd, ik dank u voor uw offer, Heer Jezus Christus, en ik geloof dat u uit de dood bent opgestaan. En toen zei ze, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. En we zijn op dat moment zijn we in gebed gegaan. En ze heeft op dat moment heeft ze haar belijdenis gedaan. Dus nogmaals de vraag, ben jij al ingegaan op die uitnodiging van hem? Kom maar binnen. Want je kunt daar zelf niks voor doen. Het is het werk dat Christus heeft volbracht. Zijn verzoeningswerk. Dat is het enige wat toegang geeft. We waren bij ons in de gemeente met een groep van ouderen. En ik weet dat natuurlijk in bepaalde kringen de zekerheid van geloof echt een issue is. En dan denk je misschien, nou ja, in de evangelische wereld of de Vrije Baptistengemeente waar ik kom, daar zal dat wel geen rol spelen. Maar we waren met een groep van 70-plussers waren we bij elkaar. En daar hebben we over de wedergeboorte gesproken. En toen zei ook één zuster, waarvan ik het ook helemaal niet verwacht had, die zei van, ik heb daar zoveel twijfel over gehad, heel lang. En nog vliegt het me wel eens aan. Maar zei ze, ik heb één ding geleerd. Ik moet op de Heere Jezus zien. Ik moet zien op hem. Als ik kijk op mezelf, ja, dan ben ik een zondaar. En dan faal ik en dan struikel ik en noem allemaal maar op. Maar juist daarvoor is hij gekomen. Om onze zonde te vergeven, om ons te reinigen. Om ons een nieuw hart te geven. Hij nodigt uit. En de boodschap is, zie op hem. De prins der predikers, Charles Spurgeon, naam die vast bekend is. Ik zag een tijd geleden zo'n film over zijn leven. En hij kwam in een dorpskerkje ergens terecht. En hij worstelde ook met die vraag van het geloof en van eeuwig leven. Toen zegt hij, en toen was daar een eenvoudige dorpsprediker. En die zei in die preek, zie op hem. En dat was voor hem het moment dat God zijn hart aanraakte. En dat hij de Heer Jezus in zijn hart sloot en hem leerde kennen als heiland en als verlosser. Ben je al ingegaan en gebeden, dank u wel Heer Jezus, dat u voor mijn zonde bent gestorven en dat u de opgestane levende Heer bent. En dan mag je vragen, Heere, vervul mij met uw Heilige Geest. En dan in de doop wil ik laten zien, of heb ik laten zien, dat ik met u de dood ben ingegaan. Dat waterbad is als het ware, zeg maar, die doodskist. Het water in, sterven met Christus en met hem weer opgestaan in nieuw leven. Begraven in het watergraf, begraven in de doodskist, maar zoals Noach de ark verliet, zo in de doop opstaan uit het water. Heer Jezus, in u een nieuwe schepping. Amen. Nou, ik heb de liederen niet uitgezocht, maar we gaan zingen, Jezus, ik kom. Glorieklokken 496. Zing het met je hart. En als je worstelt, zet je hart open opdat hij je tegemoet daarin kan komen. En ook na de dienst is de gelegenheid om misschien daar met elkaar over verder te praten, van gedachten te wisselen, te bidden, wat je ook maar nodig hebt. Glorieklokken 496. Jezus, ik kom. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw Zoon, de Heer Jezus, die uitnodigt. Niet ga tot mij, maar kom tot mij. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. We danken u, Heer Jezus, dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat er alleen door u, door geloof in u, redding mogelijk is. Heer, u hebt het volbracht. We danken u dat u de zonde hebt overwonnen, hebt gedragen aan het kruis. U in plaats van mij, u in plaats van ons. Help ons om naar u op te zien. Dat in ons hart daar die volledige zekerheid mag zijn. Dat u alles hebt volbracht. Dat wij daar niets aan kunnen toevoegen. U hebt verzoening gebracht. We danken u voor uw liefde, voor uw genade. Heer, leer ons meer en meer die genade beseffen. Dank u dat we zo met elkaar stil mochten staan bij de ark als beeld van de verzoening, de uitnodiging om in te gaan in het woord, om in te gaan in u, Heer Jezus Christus, u die nieuw leven wil geven. We bidden voor uw volk, we bidden voor Israël. Heer, we weten dat er een bedekking is en dat die gedeeltelijk is. Heer, wilt u daarin doorbreken? Wilt u uzelf openbaren? Wilt u laten zien, Heer Jezus, wie u bent? We hebben gezongen, ere zij het lam. U het lam Gods. Zo werd u in het begin door Johannes al aangekondigd. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hier dat er toch besef mag komen dat er één weg is tot redding. We danken u, Heere, dat u uw volk daarin zult aanraken. Dat u uzelf zult openbaren. Dat u hen zult besprenkelen met rein water en hun harten zult vernieuwen. Heer, we hebben een hoop die voor ons ligt. Een hoop voor uw volk. Hoop voor ons, want eenmaal dan maakt u alles weer nieuw. En er zal er ook toekomst zijn van uw volk hier op deze gereinigde aarde. Zoals Noach opnieuw mocht beginnen. Zo mag uw volk straks opnieuw beginnen. En zullen ze een koninkrijk zijn van priesters die over deze aarde gaan. En ze zullen hun roeping weer ten volle uitoefenen door te getuigen van wie u bent. Wees met uw volk, bescherm hen, bewaar hen, ook in deze roerige tijden. We bidden, Heer, dat de vrede van Jeruzalem spoedig mag aanbreken met de komst van de vredevorst. U, Heer Jezus, Messias, die zal regeren. We zien uit naar wat u gaat doen. We zien om ons heen weeën, of het naar voor weeën zijn of weeën, Heer. We bidden u, wilt u ons leren de tijd te duiden. Maar we leven, Heer, hoe we de tijd ook duiden, in de spoedige verwachting van uw komst. En Heer, daar willen we onze levens op inrichten. Leven in afhankelijkheid van u. Heer, we kunnen het niet alleen. We willen het niet alleen. Bouw uw gemeente ook wereldwijd. Op deze plaats, hier in Ermelo en omstreken. Dat er een lieflijke geur uit mag gaan. Van zoals wij met elkaar omgaan en van u, Heer Jezus, getuigen. Help ons om dicht bij u te leven. Wees met het Oekraïense volk, maar ook net zo goed met de Russische militairen die ook hier niet persoonlijk voor gekozen hebben. Maar die ook gedwongen worden in een situatie. Hier wilt u zich ontfermen. Dat was bij mij even de gedachte, Heer, van is er niet iemand die even Poetin kan uitschakelen? Maar misschien ook zo'n menselijke gedachte. Maar het allerbelangrijkste is dat hij u leert kennen. Ja, er zijn wonderen mogelijk. We hebben samen gezongen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Heer Jezus, wilt u in deze situatie in de Oekraïne, wilt u een wonder doen? Wilt u uzelf openbaren, wilt u maar laten zien wie u bent? Omdat mensen tot bezinning mogen komen. Heer, we dragen zo elkaar aan u op. Gaat u met ons mee. De rest van deze avond, de komende week, er zijn veel namen genoemd van broeders en zusters die het moeilijk hebben. Bemoedig en troost hen. En soms inderdaad moeten we een diepe weg gaan, zoals Noach een diepe weg ging, maar er is altijd weer een boodschap van hoop. De boog aan de wolken, als teken van Gods trouw. U laat niet los het werk dat u bent begonnen in ons, en u zult het tot voleinding brengen. Zo leggen we uw levens in uw hand, uit genade in Jezus' naam. Amen. We hadden het even over de doop. Mijn vrouw die hier vooraan zit, die is al lang geleden gedoopt. En haar dooplied, dat was het lied wat we nu gaan zingen. Opwekking 220, staat ook in de Johan de Heerbundel. Volle verzekering, Jezus is mij, wat brengt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem mag ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Als het mogelijk is wil ik u vragen daarbij te gaan staan. We zingen het eerste en tweede couplet. En dan de zegenbeden en dan ook het derde en het vierde. Ja, zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik vond het heel mooi om te horen dat er bidstonden zijn, dat er gebeden wordt. We mogen bidden voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, maar bid ook voor Israël. Dat God hen nabij mag zijn in alle omstandigheden. Bid voor de Oekraïne, de situatie daar. Ook voor de omliggende landen. Vergeet ook hen niet. We hadden vandaag bij vrienden nog even, die hadden contact met mensen die zij kennen in Belarus, in Wit-Rusland. Ze zeiden, het is allemaal heel angstig. Wat we hier meemaken. Wij kwamen regelmatig in Moldavië. Daar kwamen ook al beelden binnen van overvliegende raketten. En een gezin dat appte naar onze dochter die daar een half jaar heeft gewoond van, als het bij ons uitbreekt mogen we dan naar jullie toe rijden. Natuurlijk zeiden ze, wees welkom. Wat kunnen we doen? Je hart breekt. Laten we bidden. En daarin niet verslappen. We gaan bidden om Gods zegen. En dan zingen we nog couplet 3 en 4 van volle verzekering. Jezus is mijn. En wat is dat een rijkdom van genade als je dat kunt zingen? Dan kan je van alles overkomen. En dat poetsen we niet zomaar even weg als het doet er niet toe. Natuurlijk, er kan verschrikkelijke dingen in je leven gebeuren. Maar één ding kunnen ze niet van je afnemen. En dat is die genade in de Heer Jezus Christus. En dat houden we vast. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen en blijven met u allen. Totdat onze Heer Jezus Christus komt. En Hij komt spoedig. Halleluja. Amen.